Broeders en zusters, goedemorgen. Toen Alex begon met "Ik zie jou", schoot mij onmiddellijk iets te binnen. Wij wonen dicht bij de Belgische grens. Al een aantal jaren. En we hebben ook Vlaamse broeders en zusters in ons midden. En als een Vlaming zegt ik zie jou graag, dan bedoelt hij: ik hou van jou. Alex, de Heer ziet jou graag. Broeders, zusters, de Heer ziet jullie graag. Hij houdt van jullie. Een leuke aanvulling vanuit het zuiden. Vandaag wil ik met jullie nadenken over het leven van een man die de Heer ook heel graag ziet. Henoch. En we lezen een aantal versen, twee versen uit Hebreeën 11. Hebreeën 11. Daar staat in de NBV: door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht, om niet te hoeven sterven. Hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al voor zijn opneming bekend als iemand die God graag ziet. Nee, die God welgevallig was. Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen, moet immers geloven dat hij bestaat en dat hij beloont wie hem zoeken. Ik lees hem ook nog een keer uit de herziene Statenvertaling. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem had weggenomen. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Tot zover. De Hebreeën schrijver noemt hier een tweede geloofsgetuige. Een tweede geloofsheld. Een man die net als die eerstgenoemde, Abel, een prachtig getuigenis van God ontvangt. We hebben daar de vorige keer met elkaar over nagedacht, over Abel en het getuigenis wat hij van God ontvangt. Hier gaat het over Henoch. Henoch, die ook in die voortijd leeft, in die 16 eeuwen die na de schepping van Adam aanbreken en uiteindelijk resulteren in een zondvloed. Henoch is geen zoon van Adam en Eva, zoals Abel, maar een zoon die een aantal generaties later geboren wordt. Hij is de achterkleinzoon. Jullie voorganger zou zeggen: heb je hem nog? Ik zal het even anders zeggen. Als je in de lijn van Adam kijkt en Adam als eerste ziet, dan behoort Abel tot de tweede. Na Abel komt Seth. En Seth krijgt een aantal zonen. En die krijgen weer zonen. Dan is Henoch de zevende. De zevende generatie. Adam de eerste. Abel, Seth behoort tot de tweede generatie. En dan is Henoch de zevende. En zo wordt hij in de Bijbel ook genoemd. Henoch, de zevende vanaf Adam, heeft geprofeteerd toen hij zei: ja, Abel heeft geen zonen gekregen. Althans, de Bijbel spreekt niet over zonen van Abel. Hij is voortijdig door Kaïn vermoord. Waarschijnlijk was hij toen zo rond de 120 jaar oud. Maar op die leeftijd hadden mensen vaak nog geen zonen. Henoch is een nakomeling van Abels broer. de zoon van Adam die na de dood van Abel geboren wordt. De zoon van Adam die na de dood van Abel geboren wordt. Seth. En Eva noemt hem Seth. Dat betekent plaatsvervanger. Eva ziet Seth als de plaatsvervanger van Abel. En het valt op, dat zal u eerder ook wel eens opgevallen zijn, dat Genesis van alle zonen en dochters van Adam en Eva, en dat zijn er heel, heel veel geweest, alleen Kain, Abel en Seth bij naam noemt. En ook die generaties daarna, van die generaties daarna, wordt telkens maar weer één naam genoemd. Alsof zij de enige zijn. Nou, in de voortijd, tot aan Noach toe, zijn er 10 generaties die de Bijbel noemt. En in de tijd van Noach zijn dus na 10 generaties heel veel mensen op aarde. Een wereldbevolking. Professor Rewinkel heeft in zijn boek over de zondvloed gezegd, dat zullen een aantal miljarden zijn. Ja. Kijk maar, ga maar na. Sommige van die voorvaders krijgen een zoon vanaf hun 65ste. Henoch bijvoorbeeld. Henoch krijgt zijn eerste zoon, Methuselem, als hij 65 jaar is. Maar Noach krijgt na zijn 500ste jaar nog Sem, Gam en Jafet. Dan heeft hij al een heleboel zonen ontvangen voor, maar na zijn 500ste Sem, Gam en Jafet. Die worden dan weer genoemd, omdat die betekenis hebben voor de ontwikkeling daarna. Nou, als je van je 65 tot je 500ste levensjaar, of daarna zelfs nog zonen kunt krijgen, en je leeft 900 jaar, zoals die mensen in die tijd, dan begrijp je wel, dat zijn geen gezinnetjes van 2 kinderen. Dat zijn enorme gezinnen. Ja. In het nageslacht van Kain worden ook een aantal namen genoemd. En na 5 generaties, na 6 generaties, is daar een man die Lamech wordt genoemd. En ook hij is dan, als je Adam de eerste neemt, Kain de tweede, dan is Lamech de zevende. Een tijdgenoot van die andere lijn, vanuit Adam, Seth naar Henoch. Henoch en Lamech leven ongeveer in dezelfde tijd. En in dat nageslacht van Kain zie je een enorme achteruitgang. Lamech is een wetteloos, gewelddadig man. Een dieptepunt. En daarna worden de namen niet meer genoemd. Nee. Buiten bereik van God. Buiten bereik van het goede nieuws wat door Abel, Seth en degene na hem komt, wordt verspreid. In die lijn van Seth lopen de lijnen veel verder door. Seth als tweede, Henoch de zevende, Noach de tiende. En na de zondvloed loopt vanuit Sem de lijn door. Weer 10 generaties verder is daar Abraham. En daarna, zoveel generaties verderop, David. Zoveel generaties verderop, Jezus. De zoon van Adam, de zoon van God. Zo worden die geslachtslijsten in de Bijbel weergegeven. Ja. Wat een ontwikkeling in die geslachten. Henoch, uit het geslacht van Seth, leeft in diezelfde tijd als Lamech vanuit het geslacht van Kain. Lamech bereikt een geestelijk dieptepunt, terwijl Henoch een geestelijk hoogtepunt bereikt. Hij sterft niet. Henoch ontvangt door zijn geloof een getuigenis van God, te midden van al zijn tijdgenoten. En het getuigenis wat Henoch ontvangt van God ligt in lijn met het getuigenis wat Abel ontvangen heeft van God. Ja, met het sterven van Abel is het getuigenis dat hij van God heeft ontvangen niet verloren gegaan. Het klinkt door in de voortijd, in de generaties die na hem op aarde leven. Hoe mooi is dat? En de eerste die dat oppakt is Seth. De man die geboren wordt nadat Abel gedood wordt. De plaatsvervanger van Abel. Seth verdiept zich in dat getuigenis van zijn overleden broer. Zijn vader en zijn moeder zullen hem daarover verteld hebben. En hem doorgegeven hebben wat door Abel heen ook tot hun hart heeft gesproken. Seth gaat dan beleven, als hij offers brengt, wat Abel heeft beleefd toen hij zijn offers aan de Heer bracht. En als Seth dan een zoon krijgt, dan gaan mensen de naam van de Heer aanroepen. Seth roept mensen bijeen. Ook Seth kreeg een zoon die hij Enos noemde. In die tijd begon men de naam van de Heer aan te roepen. Seth begint met mensen bij elkaar te brengen om samen te offeren, om samen de naam van de Heer aan te roepen. Je zou zeggen, Seth start een gemeente. Een gemeente in de voortijd. En Gods zegen en genade werkt in die mensen door. Ze leren leven naar Gods wil. Ze leren God kennen. Ze beleven opgang in plaats van neergang. Verlichting in plaats van verduistering. Ze zien in dat andere geslacht van Kain hoe het neergaat en duister wordt. En zij mogen de opgang en de verlichting beleven. Wat geweldig. En in die gemeente zal Henoch zijn geboren en opgegroeid. Die heeft vanaf jongs af aan gehoord wat God aan Adam en Eva heeft beloofd. Wat God in Abel heeft bewerkt. Wat door Seth heen tevoorschijn is gekomen in mensen. Ook Henoch heeft genade gevonden bij God. Hij is opgeklommen tot God. Zijn naam betekent toegewijd, ingewijd, Henoch. En zo leeft deze man ook, volkomen toegewijd aan God, te midden van zijn tijdgenoten. En daardoor kan God hem verder inwijden in zijn plan met mensen. En dat gebeurt. Henoch wordt opgevoerd, opgetild. God ziet hem graag, ja. Hij leeft tot vreugde van God, krijgt liefde, intense liefde voor zijn God. En hij leeft ook tot vreugde van zijn voorvaders. Want Adam leeft nog als Henoch opgroeit. En ook Seth leeft nog als Henoch opgroeit. Die mannen die leven zo lang. Adam maakt het grootste gedeelte van Henochs leven mee. Adam sterft als Henoch 308 jaar oud is. Je kunt dat helemaal narekenen met al die getallen die Genesis noemt. Adam sterft als Henoch 308 jaar is. En hij maakt dat hoogtepunt in Henochs leven. Als hij 365 jaar is, wordt hij opgenomen. Hij maakt dat hoogtepunt niet meer mee. Maar hij ziet wel die ontwikkeling die daartoe leidt. Want een hoogtepunt komt nooit uit de lucht vallen. Een hoogtepunt in de geestelijke ontwikkeling is het gevolg van een proces dat al veel eerder zichtbaar is en vrucht afwerpt. En dat zegt Hebreeën 11 ook. Henoch stond immers al voor zijn opneming bekend als iemand die God welgevallig was. Niet pas op het hoogtepunt ontvangt Henoch een getuigenis. In zijn leven, op weg naar dat hoogtepunt, ontvangt hij dat getuigenis. Beseft hij waar God hem toe roept. Hij beseft dat hij tot welbehagen van de Heer leeft. Dat God vreugde aan hem beleeft. Dat getuigenis van Henoch klinkt door in de gemeente waar hij ongetwijfeld een vooraanstaande plaats in heeft ingenomen. En voor Henoch gaat die hemel verder open. Ja, dat gebeurt als je je helemaal toewijdt aan God. En met alles wat in je is, leeft vanuit Het getuigenis van God. Het getuigenis wat eerder heeft geklonken en het getuigenis wat in jouw leven klinkt. Hij wandelt met God. Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Methuselah. Na de geboorte van Methuselah leefde Henoch nog 300 jaar. Hij wordt dus 365 jaar oud op aarde. Hij leeft in verbondenheid met God. En verwekte zonen en dochters. Ja, dan zegt de NBG, Henoch wandelde met God. In verbondenheid met God leven is wandelen met God. Wandelen met God is in verbondenheid met God leven. Nadat Methuselah verwekt had, leefde hij nog, wandelde hij nog 300 jaar. En dan zegt Rijssel, die Genesis woord voor woord letterlijk vertaald, Henoch ging bewust met God. Wat een prachtige benadering, wat een prachtige omschrijving. Hij ging bewust met God. Hij wandelt met God. Hij leeft in nauwe verbondenheid met God. Hij wijdt zich toe aan God. En die man heeft zijn getuigenis laten klinken. In die gemeente waarin hij opgroeit. Maar ook daarbuiten. En dan staat er, Henoch, de zevende vanaf Adam, heeft geprofeteerd toen hij zei, ik zie de Heer komen. Wat heeft hij gezien? Ik zie de Heer komen met zijn heilige tienduizendtallen. Om over allen zijn vonnis uit te spreken. Alle goddeloze zondaars zal hij veroordelen. Voor alle goddeloze daden die ze in hun goddeloosheid bedreven hebben. En voor de harde woorden waarmee ze hem beledigd hebben. Dat gebeurt dus in zijn tijd. Dat hoort hij om zich heen. Hij ziet de goddeloosheid van een Lamech. En de mensen rondom Lamech. Lamech zal echt niet de enige zijn. Die die goddeloosheid bedrijft. En die harde woorden spreekt. Beledigend voor God. Voor de God van Henoch. Voor de God van Set. Voor de God die Set, Henoch en de mensen rondom hem zo intens aanbidden. Ja, het klinkt in zijn tijd. En hij profeteert. In zijn wandel met God, in zijn nauwe verbondenheid met God, ziet hij steeds duidelijker wat er aan de hand is. Wat er in de geestelijke wereld aan de orde is. Wat er op mensen afkomt en wat daarvan het gevolg is. Wonderlijk dat die man in de voortijd al spreekt over de Heer die komt. De Heer die wil komen in mensen, tevoorschijn wil komen in levens van mensen. Henoch beleeft dat, ziet ervan, ziet er veel van. Spreek erover. Hij heeft zicht op de wereld van de engelen. Hij spreekt over heilige tienduizendtallen. Zal hij de eerste zijn geweest? Ik weet het niet. Maar hij heeft er zicht op. Het komen van de Heer. De heilige tienduizendtallen. En hij waarschuwt. Hij spreekt niet alleen die verwachting uit dat de Heer gaat komen. Andere vertalingen spreken zelfs, de Heer is gekomen. Zo reëel was dat voor Henoch. Maar hij waarschuwt ook voor die goddeloosheid die rondom hem hand over hand toeneemt in die wereld. En hij roept mensen op om zich op de Heer te richten. Zich ook aan hem toe te wijden. Genade te zoeken, genade te vinden bij God. Om hem te behagen, hem vreugde te geven. Henoch en Lamech. Wat een enorm contrast tussen deze twee tijdgenoten. Henoch wandelt met God en klimt in de hemel op. En Lamech keert zich af. Leeft onder invloed van de grote vijand van God. En zakt daardoor geestelijk steeds dieper af. Henoch leeft als een zoon van God. Als een ware beelddrager van God. Te midden van zijn tijdgenoten. En Lamech, hij leeft als een zoon van de wetteloosheid. Als een zoon van het verderf, zou Paulus later zeggen. Ze leven naast elkaar op aarde. Misschien hebben ze elkaar wel ontmoet, ik weet het niet. Maar hun leefwerelden staan volkomen lijnrecht tegenover elkaar. Henoch beleeft de tegenwoordigheid van de Heer. Hij beleeft de kracht die God hem geeft. En hij gaat steeds verder, steeds dieper in op die uitnodiging van God. Kom maar, ik wil verbonden met je zijn, ik wil je verder opvoeren. En daardoor bereikt hij in zijn leven op aarde het hoogst haalbare, zouden we zeggen. Een buitengewone situatie in die tijd van het Oude Testament. God neemt Henoch op in de kracht van zijn leven. Hij is pas 365 jaar, terwijl de meeste mensen in zijn tijd 800-900 jaar oud worden. Hij is dan in de kracht van zijn leven een jeugdige man, 365 jaar oud. Nog niet eens op de helft. Hij wandelt met God. En op een gegeven moment wordt die wandeling zo mooi, zo intens, voert die wandeling hem zo hoog op in de hemelsferen, dat hij gewoon bij God in zijn hemelse koninkrijk kan blijven. En dat zijn leven daar doorgaat. Zijn wandeling daar doorgaat. Zoiets moet het geweest zijn. Henoch hoeft niet te sterven. Hij komt niet meer terug op aarde. Zijn wandel in de hemel met God blijft doorgaan. Je had nou een lof. Je ziet hem alleen niet meer op aarde. Je vindt hem daar niet meer. Nee, door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht, schrijft de Hebreeën schrijver, om niet te hoeven sterven. Hij werd niet meer gevonden omdat God hem had weggenomen. Ja. Van Henochs leven is een rijk getuigenis uitgegaan. Er is van hem getuigd dat hij God welgevallig was. Dat hij God behaagde. In plaats van meegezogen te worden in de diepte van het verderf, dat in zijn tijd zo gewelddadig om zich heen grijpt, wordt Henoch naar elders overgebracht. Opgenomen in de hoge, in de heerlijkheid van God, zonder de dood te zien. Wat een wonder van God. Wat een bijzondere genade van God. Rijk en overvloedig aan Henoch meegedeeld. En wat een lichtend voorbeeld ter navolging is deze man zoveel eeuwen terug op aarde levend. In de voortijd. Een voorbeeld voor alle mensen in die tijd die de naam van de Heer aanroepen. En voor alle mensen in alle tijden daarna. Ook voor ons nu in deze tijd. Tot op deze dag klinkt het getuigenis van Henoch door. Net zoals dat getuigenis van Abel. Zonder bloedstorting geen vergeving. Ja. Ik denk dat het leven van Henoch een voorproefje is. Ook voor ons nu. Want ook wij komen samen om de naam van de Heer aan te roepen en lofoffers te brengen in zijn tempel. Het getuigenis van Henoch klinkt door, is voor ons een voorproefje. Wij, gemeente in de eindtijd, Noach of Henoch leven als een lid van de gemeente in de voortijd. Wij mogen leven in de eindtijd, in soortgelijke omstandigheden, in vergelijkbare omstandigheden. En ook wij mogen nu, in deze wereld, te midden van alles wat er is en verkeerd gaat, moeilijk wordt, onmogelijk lijkt, wij mogen leren wandelen met God, zoals Henoch heeft gewandeld met God. Wij mogen hem welbehagelijk leren leven, toegewijd aan Jezus en aan God. En door Jezus steeds meer ingewijd worden in de geheimenissen van Gods koninkrijk. In die geheimenissen die God met mensen wil delen. Waar hij Henoch in kon inwijden. Waar Jezus ten volle is ingewijd. En waar Jezus ons wil binnenleiden in het diepste van de tempel. Ook wij mogen samen als gemeente van de Heer in deze tijd vol geloof opklimmen in de hemelsferen. Ook wij mogen thuis raken in die nieuwe werkelijkheid. In die verheffende, verblijdende werkelijkheid van Christus. En zo in ons leven op aarde leren leven vanuit de werkelijkheid van de hemel. En wat is dat ongelooflijk belangrijk. Dat je leert leven vanuit de werkelijkheid in de hemel. Te midden van alle moeite en situaties en zorgen op aarde. Die zijn er. Dat hoef je niet weg te cijferen, maar er is een werkelijkheid die er bovenuit gaat. En vanuit die werkelijkheid mag je je leven op aarde verder voortzetten. Samen met de Heer, wandelen met de Heer, verbonden met Hem, in liefde en trouw. God nodigt ons uit, vol van liefde, om hoger op te komen, om zijn licht, zijn koninkrijk van licht en leven binnen te gaan, om helemaal op te gaan in zijn koninkrijk en voluit mee te gaan met zijn bedoeling, met ons, die door Jezus Christus onze Heer binnen bereik zijn gebracht. We hoeven niet meer te offeren zoals Abel. We hoeven niet meer te offeren zoals Seth. Niet meer te offeren zoals Henoch in zijn leven, samen met de mensen in zijn tijd, offers heeft gebracht. Ter ere en glorie van God, beleving van vergeving van zonde hebben beleefd, verzoening met God voor ogen hebben gekregen. Jezus heeft ons, voor ons, dit offer gebracht. En wij mogen vanuit de werkelijkheid van dat offer leven. Beseffen wat Hij voor ons heeft gedaan. Waardoor wij nu met Hem verbonden mogen zijn en leven in Gods koninkrijk. Wat een genade geeft Jezus ons. En wat een genade mogen wij vinden in Hem, onze Heer. En ook wij mogen nu, als gemeente in deze tijd, in deze eindtijd, toeleven naar een geestelijk hoogtepunt. Zoals Henoch toeleeft naar iets wat zich steeds verder voor hem opende. Steeds concreter en reëler werd. En uiteindelijk volledig werkelijkheid in zijn leven werd. Wij mogen te midden van toenemende duisternis, toenemende wetteloosheid, de Sion beklimmen. De berg Sion, de hemelse berg Sion. En wij mogen de top daarvan gaan bereiken. Broeder, zuster, je wordt daartoe uitgenodigd. Jezus Christus gaat je voor. Je mag het horen. Je mag het indrinken. Je mag het in je hart opslaan, bewaren. En er steeds duidelijker en concreter vanuit leren leven. Ja. Te midden van alles wat in deze wereld gebeurt. En het gaat naar een geestelijk dieptepunt toe. Dat merk je aan alle kanten. Maar het geestelijke diepten zullen niet de geestelijke hoogten kunnen overheersen. Integendeel. Die dieptepunten en hoogtepunten kunnen in dezelfde tijd naast elkaar plaatsvinden. Wat in de voortijd gebeurt, gaat in de eindtijd opnieuw gebeuren. In die zin is die voortijd een profetische afbeelding van wat in de eindtijd in een nog grotere vorm en heerlijkheid gaat gebeuren. Ja. Hoogtepunten en dieptepunten. Mensen die opklimmen. Mensen die afzakken. Mensen die in het licht, in het leven, hun volheid gaan bereiken. En mensen die in de wetteloosheid en het harde, zondige leven ook een dieptepunt gaan bereiken. Henoch laat zien dat het mogelijk is om in de meest onmogelijke omstandigheden dat hoogtepunt te bereiken. Wat een getuigenis. Laat die man achter. Dat hoogst haalbare destijds is ook voor ons nu haalbaar. En eigenlijk nog meer. Nog meer. Dan wat Henoch heeft beleefd, mogen wij als gemeente in de eindtijd beleven. Het gaat in deze eindtijd nog verder dan wat Henoch in de voortijd beleefde. Henoch ziet de dood niet. Dat staat er. Hij is niet in de macht van dood en dodenrijk gekomen. Hij leeft elders door, in Gods koninkrijk. Hij wordt opgenomen in de volledige vreugde, heerlijkheid van de Heer. Uniek. Je ziet het maar bij enkele mannen in het Oude Testament gebeuren. Henoch, Mozes, Elia. Wat gebeurt er dan in deze tijd? Wat staat er dan nu te gebeuren? We weten dat in de volheid des tijds Jezus in zijn leven de dood van zijn kracht heeft beroofd. Jezus heeft de dood overwonnen. En door zijn opstanding heeft hij onvergankelijk leven aan het licht gebracht. Door ons geloof in dit werk van Jezus hoeven wij niet meer de dood te zien. Geen enkele volgeling van Jezus hoeft door zijn geloof in het werk van Jezus de dood nog te zien. In eeuwigheid niet. Jezus zegt dat. Werkelijk, ik verzeker u, als iemand mijn woord bewaart, zal hij de dood nooit zien. Ik heb hem ook nog eventjes in de NBG. Misschien is die duidelijker. Herken je hem nog beter. Voorwaar, ik zeg u. Ja, prachtig als Jezus zoiets zegt. Indien iemand mijn woord bewaard heeft, zal hij de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. Wij zijn door Jezus overgezet. Door ons geloof in Jezus. Overgezet uit de duisternis in het licht. Uit de geestelijke dood overgezet in het leven. Als wij nu op aarde sterven, dan sterven wij in Christus. En blijven wij in Gods koninkrijk waar we zijn. Als wij nu, na onze bekering, onze wedergeboorte, bevestigd in de waterdoop, een plaats hebben in Christus, niet meer in de dood, maar in het leven verkeren, in het licht, dan kan er gebeuren op aarde wat er gebeurt, maar je blijft met je geestelijk lichaam, met je inwendige mens, met Christus verbonden. En dat blijft bestaan, ook al zou je natuurlijke lichaam nog sterven. En de dood is nog niet overwonnen, wij sterven nog. Ja, dat gebeurt. Dan sterven we in Christus, maar we blijven leven in Gods koninkrijk. Wij sterven nog, ja. Maar dat houdt op een gegeven moment op. In de eindtijd gaat de gemeente van Jezus Christus onder leiding van haar Heer de dood overwinnen. Dat is wat meer dan uit de dood overgezet worden in het leven bij je bekering. Dood en dodenrijk zullen worden overwonnen. Ze zullen van hun plaats worden verdreven. Ze zullen hun hele rijk moeten loslaten. Ze zullen moeten vluchten. En terechtkomen uiteindelijk ver van het aangezicht des Heren. In een poel van vuur waarin niets meer terugkeert. Waaruit niet meer terugkeert. De dood zal verzwolgen worden in de overwinning. Zo schrijft Paulus het in 1 Korinthe 15. En Jesaja profeteert het al. Op de berg Sion zal de dood teniet gedaan worden. Juist op die top van de berg Sion zal dat werk wat Jezus met zijn gemeente wil doen ten aanzien van dood en dodenrijk zijn beslag krijgen. Het zal overwonnen worden. Het zal teniet gedaan worden. Het zal er nooit meer zijn. En zo zegt Openbaring ook. De zee, zij was niet meer. Dood en dodenrijk, ze zijn er niet meer. Dat is waar Jezus met ons, met zijn gemeente, naartoe op weg is. Naar dat hoogtepunt. En dat gaat nog verder dan het hoogtepunt wat Henoch heeft mogen beleven. Wij zullen Gods heerlijkheid mogen beërven. Voor eeuwig met God en Jezus in het licht verkeren. Wat een genade, wat een uitzicht biedt Jezus Christus ons in zijn evangelie, in zijn openbaring. Wat een vooruitzicht, wat een hoop, wat een vreugde voor heden en toekomst. We hebben een toekomst vol van hoop. De toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. Blijft staan dat het alleen mogelijk is door geloof. Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem nadert, wie hem wil naderen, moet immers geloven dat hij bestaat en dat hij beloont wie hem zoeken. Zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Ernstig zoeken betekent niet met je gezicht op 6 uur. Ik zoek de Heer ernstig. Nee, ernstig betekent oprecht, ijverig, toegewijd, met alles wat in je is. Ja, met heel je hart hem zoeken. Oh, wat is dat nodig in deze tijd? Wat is dat van belang voor jou en mij, wij leden van Jezus gemeente? Een kleine groep te midden van heel die grote wereldbevolking. Ja, ja, ja. Nou, Noach, Henoch heeft daar iets van beleefd. En Noach, de man die een aantal generaties na hem komt, daar gaan we de volgende keer over hebben, die beleeft dat in nog verdere mate. Die man staat met 3 van zijn zonen helemaal er alleen voor. En toch gaat Gods plan door. Het is toch geweldig. Wie God wil naderen, moet geloven dat hij er is. Dat hij altijd er is. Dat hij je ziet. Dat hij je hoort. Dat hij met jou verbonden wil zijn en in Jezus Christus al zijn genade voor jou opent. Zijn liefde voor jou wil tonen. Met kracht en alles wat nodig is, jou wil leiden op die weg omhoog. Neem dit mee. In welke situatie je ook terechtkomt, koester deze woorden in je binnenste. God is er. Altijd. Voor jou, voor mij, voor ons. Zijn liefde, zijn trouw, zijn goedheid en genade dus ook. En die hebben geen einde, die zijn onuitputtelijk. Kom dus tot hem. De weg is vrij. De weg is vrij. Jezus heeft die weg ook voor jou gebaand. Natuurlijk kun je zeggen, nou, straks wel, dan heb ik wat meer tijd. Maar je kunt het ook nu doen. Waarom niet? Besef wat jou gegeven is. Besef wat Jezus voor jou heeft geopend. Ga erop in. Ga erin mee. Wijd je aan hem toe. Uit je verlangen om bij hem te zijn. Om verder vervuld te worden van hem. Hij wil je vervullen. Heel je hemel, heel je aarde wil hij vervullen. Met zijn kracht, met zijn liefde, zijn genade. Met zijn goedheid. Ja. Wijd je maar toe. Leef voor zijn aangezicht. Leer leven naar zijn wil. Geef je leven in zijn handen. Daarmee bereid je hem vreugde. Ben jij welgevallig in zijn ogen? Als wij Gods vreugde bereiden, dan kunnen wij vreugde vinden. Als God vreugde heeft over ons, mogen wij die vreugde met hem beleven in ons samen zijn. Hij beloont wie hem zoekt. Wie hem oprecht zoekt. En alles wat je vinden wil, is er bij hem. Je vindt het bij hem. Als God jou mag leiden, dan voorziet hij. Dan gebeurt niet altijd alles wat jij graag wil, maar hij geeft jou wat nodig is. En dat is voldoende. Zijn genade is genoeg. Waar God leidt, voorziet hij. Ja. Wij mogen veranderen en kunnen veranderen naar zijn beeld van dag tot dag. Wat mooi. Deze zekerheid voor de tijd waarin wij leven. Gemeente in de eindtijd. Met Jezus Christus als Heer die ons lichtend voortgaat en ons opvoert tot de hoogte. Laat je door hem leiden. Laat je door hem bemoedigen. Laat je door hem versterken. Besef, wat Henoch heeft beleefd. Besef wat nu door Jezus nog meer mogelijk is dan in de tijd van Henoch. Zo samen door, in deze eindtijd, op weg naar onze bestemming, samen met Jezus, naar het doel dat God van het beginnen met zijn mensheid voor ogen heeft. Hem wil ik loven, prijzen en aanbidden. Amen.